Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 11. Zo gebeurde het dat Bas na het middagmaal zijn moeder bij de wagenmakerij bracht. Hij hielp zijn moeder voorzichtig uit de tilbury. En Leen Liesveld kwam in zijn blauwe kiel naar buiten gelopen en begroette de boerin. Bas ging even mee naar binnen en Thijs hielp de vos vast. De ogen van moeder Willemijn werden zo groot als theeschoteltjes toen ze de boerin van der Griend de woonkeuken zag binnenkomen. Moeder komt een poosje met jullie praten, zei Bas. Over een uurtje kom ik haar weer ophalen. Tot straks zullen we hopen. Hij repte zich weg en Mijntje liep achter hem aan. In de wagenmakers werkplaats greep het meisje hem bij zijn mouw. Bas, zei Mijntje, wat is er aan de hand, jongen? Het is gisteravond helemaal misgegaan met vader, Mijntje. Hij wil daar gewoon niets van horen. Je mag niet eens op onze stee komen, zelfs niet om te werken. Het gezicht van Mijntje werd bleek. Ze trok zenuwachtig met haar mond en stond op het punt om in tranen uit te barsten. De grote Bas trok zijn mooie Mijntje naar zich toe. Trek je maar niets van aan, hoor meisje, zei hij. Ik denk er niet aan om jou op te geven. En nu komt moeder speciaal naar jullie toe, omdat jij niet van haar mag komen. Uit eigen beweging is ze gekomen en dat, terwijl moeder zeker in geen jaren van stee is geweest. Ik heb toch zo'n goede moeder. Mijntjes gezicht klaarde wat op bij die woorden. Je vader is zeker niet thuis, vroeg ze. Nee, zei Bas. Die is naar de veemarkt en komt vanavond pas thuis. Even keek Bas vlug om zich heen. Niemand was er op dat moment te zien. Thijs was bij het garij en hij hoorde Leen Liesveld en moeder Willemijn praten in de woonkeuken met zijn moeder. Snel trok hij Nijntje naar zich toe en drukte een kus op haar frisse wangen van zijn Mijntje. Ik ga nu weer. En over flink een uur hoop ik weer terug te zijn. Thijs zal niet weten waar ik blijf. Bas had heus geen haast behoeven te maken voor Thijs. De vos stond rustig voor de tilbury. En Thijs inspecteerde met grote nieuwsgierigheid het fraaie wagentje. Dat is een goede wagen, Bas, begroette hij zijn vriend. Wie heeft die tilbury gemaakt? Denk van je grootvader, Thijs. Die tilbury is al heel oud. Ik geloof dat grootvader Bas ze heeft laten maken. Bij je grootvader. Grootvader was wel een vakman, Bas. Dat is toch een knap stukje werk van opa Liesveld, zei Thijs trots. Bas groette zijn vriend en reed weer terug naar de stee. In de woonkeuken bij moeder Willemijn zat moeder Kniertje in de rieten zorgstoel. En moeder Willemijn was al aan het thee zetten. Mijntje zat er wat verlegen bij. Willemijn had het hoogste woord en vond het een eer dat de moeder van Bas bij haar op visite was. Leen Liesveld was weer aan het werk gegaan. Moeder Kniertje was blij dat ze gekomen was. Ik denk, ik ga maar eens bij mijn schoondochter kijken, zei ze vriendelijk tegen Mijntje. Gisteravond is het niet best gelopen met de boodschap van Bas aan mijn man. Hij wil van die verkering niets horen en hij wil met alle geweld dat Bas met een boerendochter trouwt. Het is zelfs zo dat Mijntje mij niet mag komen helpen met de schoonmaak en op andere drukke dagen. Dan moet ik maar naar een ander kijken en zoeken. Moeder Willemijn zuchtte. Ja, vrouw van der Griend. We stonden er ook al van te kijken. en we waren ook sprakeloos toen we het hoorden van Bas en Mijntje. Maar ja, we hebben geen bezwaren tegen Bas. Was Bas een wagenmaker, timmerman of metselaar geweest, dan was het ons ook goed geweest. In elk geval, het is een oppassende jongen en we mogen hem graag en daarom hadden we er niets tegen. We kunnen echter wel begrijpen dat het voor boer van der Grient niet meevalt dat Bas boven water komt met een dochter van een wagenmaker. Ik vind het helemaal niet erg, vrouw Liesveld, zei de boerin. Ik weet dat Bas en Mijntje veel van elkaar houden en dat is voor mij de hoofdzaak. Bovendien is Mijntje een goed meisje. Ik heb het wel een en ander over haar van Jaantje Nolen gehoord. Daarom, Mijntje, en de boerin richtte zich speciaal tot Mijntje, ben ik vanmiddag hier om je te zeggen dat je me welkom bent als schoondochter. Ja, vrouw van der Grient, zei Mijntje. Ik ben ook blij dat je hier gekomen bent. Ik vind het echter wel heel erg dat van der Grient me niet ontvangen wil. Eigenlijk niet voor mezelf, maar voor Bas. Het is toch zijn vader? En de schrift zegt dat men zijn vader en moeder moet eren. En nu ruzie en oneenigheid. Mijntjes gezicht begon weer te trillen. Moeder Kniertje kwam een beetje moeilijk overeind uit haar zorgstoel. Ze kwam op Mijntje toe en vatte het frisse gezichtje tussen haar geaderde handen. Moeder Willemijn schonk van alternatie bijna de thee naast de kopjes. Kind, zei de boerin, noem me geen vrouw van der Grient, maar noem me moeder. Ik wil een schoonmoeder, dus een moeder voor je zijn. Bas is mijn enige zoon. En het is jammer dat ik het zeggen moet. Het enige waar ik het meest van alles van hou op deze wereld. Ik wil hem graag zo gelukkig zien met jou. Toen pakte de knappe Mijntje vrouw van der Grient spontaan om het hoofd en zoende Pardoes de boerin op haar beide wangen. Nu goot moeder Willemijn inderdaad de schoteltjes vol, want de theepot trilde in haar handen. De schoteldoek moest er aan te pas komen. Daarna dronken ze toch thee. Het ijs was nu gebroken en de drie vrouwen raakten in een heel gesprek. Leen en Thijs kwamen ook thee drinken en vrouw van der Grient voelde zich erg op haar gemak in de wagenmakersfamilie. Het uur was zo om, toen Bas zijn moeder weer kwam ophalen. Duurde het nog wel even eer moeder Kniertje afscheid nam van moeder Willemijn en Mijntje. Bas geloofde zijn oren niet, toen hij Mijntje zijn moeder ook moeder hoorde noemen. Met vereende krachten hielpen Thijs en Bas de boerin weer in de tilbury. Moeder Kniertje zwaaide naar de vrouwen in de wagenmakerij. Bas klakte met zijn tong en hief de zweep op ten groet en de tilbury reed de dorpstraat uit. Moeder Willemien talmde nog even in de wagenmakerij. Die vrouw van der Grient is een beste vrouw, Leen, zei ze opgetogen tegen haar echtgenoot. Leen Liesveld was het roerend met Willemijn eens. Die Maasdijkjes zijn de kwaaiste niet, zei hij. Nooit geweest ook. De vader van vrouw van der Grient heb ik nog gekend toen ik nog klein was. Dat was ook een beste kerel. Hij kwam dikwijls een praatje maken met mijn vader. Die twee konden hele gesprekken voeren over geestelijke zaken. Die twee konden hele gesprekken voeren waar ik geen sikkepit van begreep. Eén ding weet ik nog wel. Vader Thijs, de rechtvaardige, zoals hij genoemd werd, had veel achting voor die Maasdijk. Leen keek nu weer met een vakmans oog langs het wiel, waar hij aan bezig was. De appel valt niet ver van de stam, zei hij nog. In de Tilbury zei vrouw van der Grien tot haar zoon Bas: ik ben blij dat ik daar eens ben wezen praten. Je hebt een goed meisje uitgekozen, Bas. Er zal nog wel een zware wijs opgaan voor de zaak in kannen en kruiken is. Maar één ding weet ik, jongen. Trouw altijd met het meisje waar je van houdt. Zonder liefde wordt het een leven soms een hel. Je vader denkt alleen maar aan aardsbezit. Hij rekent met langt aan guldens. Maar wat nut ons het goed op de dag van Gods verbolgenheid? Totaal niets, jongen. Dat is alles te kort. Bas keek van opzij zijn moeder aan. Van de opgewektheid van haar straks was niets meer te bespeuren. De boerin zag er verdrietig uit. In het hart van de forse boerenzoon welde toorn op tegen zijn vader, die van zijn vrouw, die zijn moeder was, zo'n verdrietig mens had gemaakt. Het was of zijn moeder dit opmerkte, want de volgende woorden die ze sprak getuigden daarvan. Zoek daar maar geen ruzie over met je vader, Bas, sprak de boerin zacht. Je maakt er de zaak alleen maar erger door. De man weet niet beter, en dat is erg. Ik weet dat je nogal oplopend van karakter bent. Later heb je er toch weer spijt van. Ik ken je zo goed. Een zacht antwoord, mijn jongen, keert de grimmigheid af. De Tilbury zwengte de stoep af en Jaantje Nolen stond al op de uitkijk om de boerin uit de Tilbury te helpen. Wat was er met Meeuwis Veld toen aan de hand? Heel de Noord sprak erover. Meeuwis was gestaakt met zijn nachtelijke vestochten. Veste Meeuwis dan niet meer? Jawel, Meeuwis had het visrecht gepacht in de polderwateren van de Zomerlanden. De vorige pachter was overleden en de pacht was dus vrij. Meeuwis had zich bij de ingelangden aangemeld om de pacht over te nemen. Hij had het nog voor elkaar gekregen ook. Meeuwis had zijn boot in de boezem gebracht en was nu dus een visser die niet meer bij nacht en ontij hoefde uit te rukken. De veldwachter en Pleun Bijl hadden ook al geen oog meer op hem te houden, want Meeuwis had zijn pachtcontract getekend en de vereiste pachtpenningen betaald bij de polderontvanger. Thijs Liesveld was de eerste die er Meeuwis openlijk naar vroeg waarom hij dit gedaan had. Meeuwis had zijn jonge vriend ernstig aangekeken en gezegd: jarenlang was ik in ernstige overtreding, Thijs. Ik zag het toen niet zo. Maar na het sterven van vrouw Nolen ben ik over een heleboel zaken heel anders gaan denken. Wat ik toen deed was een openbare zonde. En een openbare zonde moet het eerst nagelaten worden, jongen. We zijn toch allemaal zondaren, Meeuwis, zei Thijs. Ook al laat je het stropen nu, blijf je toch een zondaar. Je wilt toch zeker niet beweren dat je nu zonder zonden leeft. We zijn en blijven tobbers, Thijs, zei de stroper ernstig. Vrouw Nolen was ook een zondares. Dat zei ze dikwijls zelf. Maar ze had een borg voor haar ziel. En dat is het allerbelangrijkste in de wereld. Daarom was Leentje Nolen, ondanks haar zwakke lichaam, toch een gelukkige vrouw. Thijs Liesveld keek nadenkend naar de vis die hij had uitgesneden op de bedsteedeur van Meeuwis. Hij stapte over op een ander onderwerp. Weet je, Meeuwis, dat Bas verkering heeft met onze mijntje, vroeg hij. Ik heb het gehoord van Pleun Bijl, Thijs, zei Meeuwis. Pleun zei dat ook dat boer van der Grient gezworen heeft dat mijntje nooit één voet op zijn stee zal zetten. Ik weet zelfs dat vrouw van der Grient bij jullie op visite is geweest en dat zij de keus van Bas toejuicht. Wat denk jij daar nu van, Meeuwis? Veste Thijs. Ach, je weet wat mij overkomen is in mijn jonge jaren, Thijs. Ik heb het Bas toen ook onomwonden gezegd. Eén ding heeft Bas voor. Dat zijn moeder op zijn hangt is. Ik had niemand op mijn hangt. Ik denk zo dat er nog veel water door de oude Maas heen zal stromen voor Bas en Mijntje kan gaan trouwen. Ik hoop het echter van harte. Thijs Liesveld zuchtte hardop. Zeg dat wel, Meeuwis. Toch is Bas een beste jongen en hij houdt van Mijntje met heel zijn ronde boerenhart. Hij zit anders maar knap in de narigheid en ik wou dat ik die twee kon helpen. Ik weet alleen niet hoe. Meeuwis Veldhoen dacht daar anders over. Nu moet je eens luisteren, Thijs, zei hij. Ik ben ook maar een profeet die brood eet, om het zo eens te zeggen. Er zijn anders nog wel grotere bomen gevallen dan boer van der Grient. Niet dat ik daarop zit te wachten. De uitkomst is bijna altijd anders dan wij verwachten. Als echter Bas en Mijntje voor elkaar bestemd zijn, dan krijgen ze elkaar. Boer van der Grient is anders een harde hoor, zei Thijs. Ik geloof nooit dat hij ooit zijn toestemming zal geven. Mijntje heeft het er maar slecht mee. Mijntje weet anders wel een adres waar ze met haar nood terecht kan, Thijs. Ze was ook een vriendin van Leentje Nolen. En Leentje Nolen heeft tegen mij wel eens gesproken over Mijntje Liesveld. Mijntje is een kleindochter, zei ze toen, van Thijs Liesveld, die ze hier op het dorp de rechtvaardige noemden. Die bijnaam had hij te danken aan zijn onberispelijke levenswandel. Nu zegt een onberispelijke levenswandel, hoe goed ook, toch niet alles. Maar het is bekend dat Thijs Liesveld een oprecht bekeerd man was. Dat was dus jouw grootvader, Thijs. Je bent naar die man genoemd. Genade is geen erfgoed, maar het kan wel nawerken in de nageslachten. Leentje had wel eens enkele dingen met Mijntje bespeurd, die haar met hoop en blijdschap vervulden. Dat moet je beslist niet overbreed brengen, Thijs. Daarom zeg ik dat we de uitkomst niet weten. Maar misschien is er hoop dat deze zaak tussen Mijntje en Bas ten goede keert. Thijs Liesveld was zelf ook een ernstige jongen. En hij hoorde die woorden van Meeuwis dan ook dankbaar aan. Ik weet maar weinig over mijn grootvader Meeuwis. Vader praat wel eens over hem, en dan met alle achting. Hij moet ook een goed wagenmaker zijn geweest, en ze zagen dat hij zelfs ook prachtig hout kon snijden. Trouwens, ik heb de tilbury van der Grient eens nauwkeurig bekeken, en ik moet zeggen dat grootvader toen een prachtig stukje werk geleverd heeft. Meeuwis knikte. Thijs Liesveld was een beste wagenmaker, zei hij met overtuiging. Hij was ook een vrolijk man. Ik heb hem goed gekend, en die Thijs was zo gezien op de Noord, en hij genoot zoveel respect, dat zelfs de opgeschoten jongens meer naar hem luisterden dan naar de dominee of de veldwachter. Toen ik een opgeschoten jongen was, en ik zong 's morgens bij de kaai stond en zat te wikken of te wegen of ik nu wel of niet naar de ochtenddienst zou gaan, ik moet het tot mijn schande bekennen. Toen is het vaak je grootvader Thijs Liesveld geweest die me in de kerk heeft gebracht. Thijs lachte wat ongelovig. Ja, zei Meeuwis, jij zit daar nu zo ongelovig te kijken, maar het is waar. Je had toen alleen de hervormde kerk. De afgescheiden gemeente was er nog niet. Thijs Liesveld kwam altijd heel vroeg naar de kerk en dan liep hij langs de kaai. Nu, daar was heel jong de Noord vergaderd en de gesprekken gingen heus niet over kerkelijke zaken. Dat wil ik je wel vertellen. Wat deed Thijs Liesveld dan? Hij ging tussen het jonge hoeden staan en maakte een praatje. Als de klok begon te luiden, zei Thijs: "Zo jongens, het is tijd om ons naar het bedehuis te begeven. Jullie gaan toch zeker mee? In de week eten we een boterham, voor we gaan werken. Zondags moeten we leven van het geestelijke woord. Willen wij van de week weer kunnen werken?" Iedereen zei: "Natuurlijk, Liesveld." En ze stoften hun broeken af, trokken hun jassen recht en liepen met Thijs Liesveld naar de kerk. De jonge Thijs luisterde met de oren wijd open. Was de man, wiens naam hij droeg, er zo een geweest? Meeuwisveld toen zuchtte: "Er is veel, veel veranderd sinds die tijd," zei hij. "Natuurlijk, vechtpartijen en dronkenschappen kwamen misschien nog wel meer voor dan nu. De mensen die echter naar het woord leefden, kwamen heel wat meer naar voren dan de laatste jaren. Ze hadden invloed op de Noord. Kijk eens, Thijs, je bent nog jong, veel jonger dan ik. Ik word al een man op jaren. En wat is mijn leven geweest? Een aaneenschakeling van het zoeken naar eigen belang, naar eigen begeerte. Nu ben ik ouder geworden en de laatste jaren is er echter een heel ander verlangen in mijn hart gekomen. Een verlangen dat gewekt werd onder de vele gesprekken met Leentje Nolen. Zij bezat wat ik mis, namelijk de vrede met God." Met bevende hand stopte Meeuwis een verse pruim achter zijn bruine kiezen. Thijs Liesveld voelde zich deze avond niet op zijn gemak. Hij had al eerder gemerkt: Meeuwis praatte heel anders dan vroeger. Die Leentje Nolen had toch wel een heel grote invloed op Meeuwis gehad. De torenklok sloeg 9 uur en Thijs Liesveld wenste Meeuwis wel trusten en ging naar huis. Morgen was het weer vroeg dag. Het was druk in de wagenmakerij. Ze hadden wel geen werk meer voor boer van der Griend, maar het leek wel of de andere boeren steeds meer werk voor Leen Liesveld hadden. Gisteren had vader nog gezegd: "Als het zo doorgaat, zal ik nog naar een goede knecht moeten omzien. Als jij volgend jaar onder de wapenen moet komen, moet ik daar toch wel aan vervallen." "Het zou misschien beter zijn nu alvast naar een goede knecht uit te zien. Dan is de jongen ingewerkt als jij naar het garnizoen gaat." In die zomer gebeurde er iets dat heel de Noord in rep en roer bracht. Er was ingebroken bij boer van der Griend. Dat was nieuws van de bovenste plank. Vrouw Reewinkel had het er druk mee in haar kruidenierswinkeltje. Lapjesman Verrij hoorde ook over al die gekke praatjes. Er moest nogal wat vermist worden. "Het zijn geen onbekenden," zei vrouw Reewinkel tegen een zwaarlijvige arbeidersvrouw. "Ze wisten precies waar het kabinet stond in de mooie kamer. Kijk, dat weten lui buiten het dorp niet. Nee, de dief schuilt wel op de Noord of uit de naaste konterijen. Het is anders een brutaal stukje werk, wat ik je smoes." De dikke arbeidersvrouw zag zo rood als een pioenroos. Het was warm in de maand juli. "Poeh," zei ze, haar zweet afwissend met haar bonte schort. "Wat is het warm vandaag?" "Wanneer is het gebeurd, vrouw Reewinkel?" "In de nacht van zaterdag op zondag," zei vrouw Reewinkel. "Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? De nachten zijn toch maar kort ook. Ze hebben het slot uit de voordeur gezaagd en zijn zo binnengeslopen. Ik zeg ze, het kan er ook één geweest zijn natuurlijk. Maar was het kabinet dan niet op slot?" vroeg de dikke vrouw. "Ja, maar daar moet maar zo'n prutslot op gezeten hebben. En misschien heeft de boer het niet eens op slot gedaan." "Hoeveel zouden ze weggenomen hebben?" wilde de vrouw weten. Nou, dat weet ik niet zo krak. Vanmorgen was de veldwachtersvrouw nog hier en die vertelde me dat het om zo'n 300 gulden ging. Als je me nou, zei de zwetende vrouw, terwijl ze haar dikke figuur met zorg door de winkeldeur wrong, om geen blikken om te gooien. Daar moet mijn baren een heel jaar voor jakkeren om dat te verdienen. 300 gulden, dat is een kapitaal. De veldwachter had het druk met de inbraak en de burgemeester had er ook veel werk aan. Dat kwam niet dagelijks voor in de goede gemeente. De burgemeester dacht eens diep na en liet de diender bij zich komen. Luister nu eens, Kees, zei hij. Wie zou zoiets nu geflikt kunnen hebben op de nood? Zijn er soms een paar lui die jij ervan verdankt? De veldwachter veegde het zweet uit zijn dienstpad en keek eens met ontzag naar het bureau van de burgemeester. Dat slot is er vakkundig uitgezaagd, zei hij. Dat duidt op een vakman. Dus een timmerman of een wagenmaker. Maar nog de timmerman aan zijn knecht. Nog alleen aan Thijs Liesveld acht ik tot zoiets gruwelijks in staat. Zou het dan iemand van buiten de gemeente geweest kunnen zijn? Vroeg de burgervader hoopvol. Ze wisten in ieder geval goed de weg in dat huis, zei de veldwachter. Ik laat me niet wijsmaken dat een wild vreemde in het donkerst van de nacht op de tast het kamenat vindt in de opkamer. De van der Grien slapen boven en vrouw Kniertje zegt dat ze heel licht slaapt. Bovendien is van der Grient die zaterdagavond heel laat thuisgekomen. Tegen 11 uur, zegt hij. Bas was om 9:30 thuis en is met een 30 minuten naar bed gegaan. Om 9:30 precies is vrouw Kniertje naar bed gegaan. De boer zegt dat hij nog even in de opkamer is geweest om wat in het kabinet te leggen en is om even over 11 naar bed gegaan. Er was toen nog niets aan de hand. Bas is die zondagmorgen om 5 uur opgestaan en merkte, toen hij om 5:30 wilde gaan melken, dat de voordeur open stond. Het is dus een feit dat het strafbare delict tussen 12 uur en 4 uur is gepleegd. Waar was de nachtwaker in die uren, wilde de burgemeester weten. De veldwachter draaide met de uniformpet in de handen. Ja, dat is nu juist het gekke, burgemeester, zei hij, terwijl hij een beetje onrustig met zijn voeten schuifelde. Pleun Bijl zegt dat hij trouw zijn ronde heeft gelopen, en dat is ook wel zo. We kunnen allebei Pleun Bijl wel. Maar die Pleun heeft wel iets raars beleefd die nacht. Tegen 3 uur is Pleun een bootje gewaar geworden op de Oude Maas. Hij dacht dat het stropers waren en is naar de waterkant gelopen en heeft de mensen in dat bootje aangeroepen. Ze waren echter al te ver, de rivier op. Het begon toen juist te lichten. En Pleun heeft kunnen zien dat ze in de richting van de Barendrechtse brug roeiden. Maar ja, we weten natuurlijk niet of die stropers iets met de inbraak te maken hebben. Dan moeten ze toch over het dorp hebben gelopen. En dan had Pleun ze heus wel opgemerkt, vond de burgemeester. Dat vindt Pleun nu juist niet, burgemeester, zei de veldwachter. Hij zegt, als die lui de inbraak hebben gepleegd, dan hebben ze heus wel geweten dat er een nachtwaker rondliep. En het is een koud kunstje om je dan te verbergen achter de huizen, totdat de nachtwaker voorbij is. Ja, daar heeft Pleun gelijk in, vond de burgemeester, en hij zuchtte. Je moet toch maar goed je oren en je ogen de kost geven, Kees, oordeelde de burgervader. Tegen zulke dingen moet streng worden opgetreden. Zodra je wat weet, hoor ik het wel van je. Ik zal Pleun Bijl ook eens laten komen, en dan kan ik zelf horen of hij soms iets meer weet van die vreemde personen in de boot. De veldwachter vertrok en wenste wel dat hij van die inbraak nooit had gehoord. Als je veldwachter bent, denken de mensen dat je de dieven de andere dag op een presenteerblaadje komt aanbieden. Hij had liever een vechtpartij of een gewone vestroper, of zoals vorige herfst toen de konijnen van Martin Hazenberg gestolen waren. 2 dagen later had hij een arbeidersjong al met de huppeldieren erbij. Boer van der Grint was in alle staten van woede over de te dieven die het hadden bestaan 300 kostelijke guldens uit zijn kamenet te stelen. Inderdaad, de kast was niet op slot geweest. En Bas zei dan ook tegen zijn vader dat hij het kabinet beter op slot had kunnen doen. De 300 gulden hadden in een brieventas gezeten en de dieven hadden de hele brieventas meegenomen. Er zat nog meer waardevols in het kabinet, maar dat hadden ze gelukkig onaangeroerd gelaten. Als ik ze toch betrapt had, raasde de boer, dan hadden ze het erf niet levend verlaten. Moeder Kneertje dacht er anders over. Over die 300 gulden moeten we nu maar niet meer praten, zei ze. Ik ben blij dat je niet wakker geworden bent, Simon, want dan had ik nu wel eens weduwe kunnen zijn. Je moet niet geloven dat die lieden voor een geruchtje vervaard zijn. We kunnen beter een waakhond aanschaffen, vond Bas. Bas had eigenlijk al lang een hond willen hebben, maar zijn vader was er altijd op tegen geweest. We hebben toch een nachtwaker, vond boer van der Grint. Dat is toch wel voldoende. Hij kost de gemeente een hank met geld. Ja, maar Pluimbuil is geen waakhond, vond moeder Kniertje. Je kunt van die man niet verlangen dat hij iedere nacht het slot van je voordeur in de gaten houdt. Dat moest van der Grint toch toegeven. Hij dacht nog even na en zei toen tegen Bas: kijk maar eens uit naar een hond. Maar het moet wel een goede waakhond zijn. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd. En Bas besloot om er op korte termijn werk van te maken. Met boer van der Grint was er geen lang te bezeilen. In die dagen. 2 dagen later kwam hij de burgemeester tegen. En die schoot hij aan om te vragen of er al iets bekend was over de inbraak. De burgemeester schudde ernstig zijn hoofd. Nee, van der Grint, zei hij. Tot op heden weten we nog niets. De veldwachter houdt zijn ogen en oren goed open en ik heb ook Pluimbuil op mijn bureau gehad. Je weet zeker wel wat die gezien heeft. Dat wist boer van der Grint niet, want de veldwachter had dit dikwijls niet verteld en Pluimbuil vertelde nooit iets uit zichzelf. De burgemeester vertelde van der Grint de geschiedenis van het bootje met die 2 personen, die door de nachtwaker nog waren aangeroepen, maar zonder resultaat. Dan zijn dat vaste dieven geweest, burgemeester. Of zou Pluimbuil het maar verteld hebben, om zich schoon te schilderen? Misschien heeft hij die nacht wel op 1 oor gelegen, terwijl ik werd beroofd. De burgemeester keek de verontwaardigde boer eens scherp aan en zei toen: als jij Pluimbuil kende zoals ik hem ken, dan zou je weten dat wat je nu zegt een grove verdachtmaking is. Pluimbuil is een heel goede nachtwaker en hij ziet meer dan wij weten. Hij zwijgt daarover, want hij wil bepaalde inwoners van onze gemeente soms de schande besparen van der Grint. Zulke dingen mag jij over je nachtwaker niet zeggen. Boer van der Grint bonkt in, want hij begreep het best wat de burgemeester bedoelde. Nu ja, mokte hij, we zijn al op zoek, Bas tenminste, naar een goede waakhond. En zo'n dier is duur in de kost. Eigenlijk moest een nachtwaker die betaald wordt van gemeentegeld voldoende zijn, maar dat blijkt nu van niet. In elk geval van der Grint is deze zaak bij ons in goede handen. En ze is niet in het vergeetboek geraakt. Wanneer wij wat meer komen te weten, zullen we je dat wel vertellen, zei de burgemeester waardig. Hij groette Van der Grient en vervolgde zijn weg. De inwoners van de Noord waren dagenlang bezig gissingen te maken in verband met de inbraak op de stee van Van der Grient. Meeuwis Veldhoen hoorde natuurlijk ook het geval in geuren en kleuren. Hij had Pleun Bijl gesproken en Pleun had tegen de stroper wel wat losgelaten over het bootje dat hij in de bewuste nacht had gezien. Het was net zo'n soort bootje als jij in de boezem hebt liggen, Meeuwis, zei Pleun. Ik weet dat jij nu niet meer vist op de Oude Maas en dat je het visrecht in de polder hebt gepacht. En dat eer ik in je, Meeuwis. Ik ben eigenlijk maar blij dat ik je nooit heb gesnapt. Want ik zou er pijn in mijn hart van gekregen hebben als ik jou voor het gerecht had moeten slepen, Meeuwis. Ik ken je immers al zo lang. Ik weet het nu wel. Ik mag je graag. Ik zou nu nooit meer kunnen stropen, Pleun. Mijn leven is in op dat opzicht totaal veranderd. Dat is gekomen na het sterven van Leentje Nolen, zei Meeuwis eerlijk. Pleun Bijl keek Meeuwis eens aan en dacht bij zichzelf. Mens nog een toe, wat is Meeuwis veranderd? Hij is ineens veel ouder geworden. In elk geval, Meeuwis, het is niet goed dat ik het zeg. Maar ik zoek wel naar de daders, maar niet naar de 300 gulden van boer Van der Grient. Onderoms gezegd en gezwegen, Meeuwis, ik mag die man niet. Meeuwis Veldhoen haalde zijn schouders op. Dat zou ik een half jaar geleden roerend met je eens zijn geweest, Pleun. Nu niet meer. Boer Van der Grient heeft hetzelfde nodig als ik. Misschien weet hij het niet, maar toch is dat zo. Nu wist Pleun Bijl niet meer hoe hij het had. Wat heeft hij dan nodig, Meeuwis? Vroeg hij nieuwsgierig. Hij heeft vergeving van schuld nodig, Pleun. Dat heb ik ook. En jij ook. We moeten allemaal leren leven van genade. Dat is een waar woord, Meeuwis. Daar kan ik helemaal bij vallen, zei de nachtwaker uit de grond van zijn hart. Dat bootje, Pleun, ging dat naar de kant van de nieuwe brug? Vroeg Meeuwis. Ja, ze roeiden als razenden en volgens mij waren het twee vrij jonge mannen. Het kunnen natuurlijk ook vestropers zijn geweest. Maar het is wel merkwaardig dat het diezelfde nacht was. De laatste tijd heb ik geen stropers meer gezien. We zullen er misschien nog wel eens wat meer van horen, vond Meeuwis. Ik weet het niet, hoor, Meeuwis, zei de nachtwaker. Het zijn gladde lui, die kerels. Je krijgt ze niet zo gemakkelijk te pakken. Bovendien is Van der Grient meer om het geld te doen dan om de dieven. Als het even duurt, is er geen cent van de buit meer over en kan Van der Grient naar zijn geld fluiten. Meeuwis Veldhoen schudde meewaardig zijn hoofd. Als hij niets anders heeft dan alleen maar geld en goed, Pleun, dan is boer Van der Grient een beklagenswaardig man. Ik dacht anders dat Van der Grient jouw vriend niet was, Meeuwis. Ik heb je al eens anders over hem horen praten, verwonderde zich Pleun Bijl. Dat is waar, zei Meeuwis. Ik moet het op mijn schande bekennen. De laatste tijd heb ik eigenlijk medelijden met hem. Van der Grient doet zichzelf aan de naaste kwaad en hij beseft het helaas niet. De nachtwaker schudde nu niet begrijpend het hoofd. Het past mijn persoon niet om iets ten nadele van boeren te zeggen, Meeuwis, maar ik kan je toch wel vertellen, en dat is een waarheid als een koe, dat ik veel meer met jou op heb dan met die vrekkerige Van der Grient. Was hij nu alleen nog maar vrekkig, maar er is nog veel meer. En dat weet jij ook wel. Maar ik moet nodig naar moeder de vrouw. Want anders zwaait er wat op. Maaike van der Welp is niet voor de poes. Dank u wel voor uw aandacht.